Gaan we naar Edwin Giltij, prachtige naam. Het boek De Doofpot-generaal, overheidsspionage op de bedrijfsruimte in Nederland. Ja, want Edwin, goedemiddag trouwens.
Dag Bert.
Ja, jij hebt een boek geschreven. En het voorwoord is van Jan Pronk, de oud-minister. Er is een nawoord van Hans Larousse, oud-hoofdredacteur van het NOS-journaal. Er is van oorlogscorrespondent Arnold Kaskons een zin. Philip Dreugen.
Alle kritische jongens op een rijtje eigenlijk.
Alle kritische jongens op een rijtje. Want het is natuurlijk wat. Je schrijft op een gegeven moment een boek over... laten we eerst bij het begin starten. Want ik merkte toen ik voor de uitzending aan de technicus vroeg over Srebrenica. Die jongen die is nog 21. Die wist eigenlijk amper waar ik het over had. Dus je ziet van hoe snel dat allemaal gaat in het leven. Ja. Voor de mensen die wat jonger zijn. Jaren 90, dat grote drama met de Nederlandse militairen in het voormalige Joegoslavië.
Ja.
Een boel mensen omgekomen.
Ja.
Het Nederlandse leger was daar niet blij mee. Nee, logisch, dat ben je als leger nooit. Toen is er een heleboel gedonder geweest.
Ja.
En toen op een gegeven moment ook met filmrolletjes die plotseling verdwenen. En op welk moment ging jij een rol in deze kwestie spelen?
Nou, niet in Srebrenica, dat was pas veel later.
Daar ben je nooit geweest?
Nee.
Maar op een gegeven moment zat je op een callcenter. Nou, dat is een hele andere omgeving.
Ja, het is een heel bizar verhaal. Maar ik ben...
Is het, voordat we het verhaal gaan horen, is het 100% waar? Of...
Ja.
Oké. Goed, dan geloof je op je mooie ogen.
Ja.
Het is helemaal waar.
Ja.
Goed. Jij zat op dat callcenter.
Ja.
En toen?
Toen kwamen er twee defensievrouwen daar werken. Ik kreeg twee nieuwe collega's. En dat kwam er vrij snel achter dat om defensievrouwen ging. Want de ene vrouw die zat openlijk te praten over haar werk bij de militaire inlichtingendienst. En ook openlijk te klagen over haar werk daar. Openlijk te klagen dat het fotorolletje van Srebrenica helemaal niet mislukt was. Nou, dat verbaasde natuurlijk iedereen op dat callcenter.
Ja, want je zou als leek denken, wat heeft Defensie, een weggemaakt fotorolletje,
Nou
met een callcenter te maken?
Inderdaad, ja.
Ja, en wat deden die dames daar, vraag ik me dan meteen af.
Nou, deze dame die zo zat te klagen over de militaire inlichtingendienst, die heeft mij geprobeerd te recruteren om bij de militaire inlichtingendienst te gaan werken als militair analist.
En op welke grond dan? Want...
Nou, ik had kort daarvoor gesolliciteerd bij Defensie. Als officier. En toen was ik afgewezen vanwege mijn goede vorming, vanwege mijn ontwikkeling. En dat bij die sollicitatie had ik wat indruk gemaakt bij Defensie. Mm-hmm. Aan de hand daarvan vond men mij wel geschikt om te gaan werken bij de militaire inlichtingendienst als militair analist.
Dus ze wezen je af om je via een zijdeur binnen te halen, eigenlijk zou je kunnen zeggen.
Ja. Wat natuurlijk heel raar is.
Ja, dat is al merkwaardig op zich.
Ja.
En wat moet een militaire analist doen? Is dat iemand die in grote sportwagens rijdt, vrouwen versiert of mannen versiert? En dan lekker vechten en dan de terroristen onschadelijk maken?
Dat lijkt me wel spannend als ik het zo hoor. Ja. Nee, dat is iemand die analyses maakt. Het ging er met name om dat ik voor uitzendingen van tevoren rapporten schreef waarin ik de conflictpartijen in kaart bracht.
Mm-hmm.
Het rare is dat uiteindelijk ik dat ook gedaan heb met het schrijven van dit boek. Ik heb de conflictpartijen in kaart gebracht. Een conflict in kaart gebracht wat speelde bij de militaire inlichtingendienst. Want naast die ene recruiter, die vrouw die mij probeerde het over te halen om bij de militaire inlichtingendienst te gaan werken, waarvan alles mis was, was er dus nog een tweede defensievrouw ook gaan werken bij het callcenter.
En die hebben dan waarschijnlijk helemaal langs elkaar heen gewerkt.
Klopt, ja.
Dat callcenter, wat voor rol speelt die dan?
Dat was toevallig
dat
waar
was gewoon
ik op
puur
dat
toeval.
Moment werkte.
Oké, dus als je bij wijze van spreken bijvoorbeeld op dat moment had gewerkt bij ADO Den Haag, dan waren ze daar gaan solliciteren.
Ja. Dus het was in die tijd, mag ik nog wat uitleggen daarover? Het was in die tijd wel gebruikelijk om te recruteren kandidaten voor inlichtingenfuncties, te benaderen op een vereniging of op een werk.
Yeah.
En om daar eventjes een kijkje te nemen hoe zo'n persoon functioneerde.
En ook
omdat ze natuurlijk gewend zijn om te infiltreren.
Die tijd, over welke jaren spreken we dan?
Dit is 1998.
Oké, okay, dus want...
jaar na de val van Srebrenica.
Ja. Ja. Maar ik vraag dat omdat je krijgt altijd een beetje het gevoel alsof dat veel vroeger gespeeld heeft. Hè? Je weet, de jaren 50, 60 werden ook heel veel mensen gerecruiteerd.
Ja.
En veel politieke partijen, zeker de extreme, bestonden eigenlijk eerder uit infiltranten dan uit mensen die daarvoor waren. Maar nu blijkt dus dat dat gewoon eigenlijk altijd doorgegaan is. En dat de werving van mensen, zoals jij dat nu vertelt,
ja,
dat is in die tijd eigenlijk min of meer begonnen.
Ja.
Maar dat is gewoon altijd door blijven gaan.
Nou, ik geloof men tegenwoordig gewoon wel advertenties zet in kranten als ze personeel nodig hebben.
Ja.
Want, en dat is maar goed ook, want bij het callcenter waar ik werkte is deze zaak helemaal uit de hand gelopen.
Ja, maar die begrepen daar natuurlijk niks van.
Nee, want die tweede vrouw, die tweede defensievrouw, die zat stiekem, die recruiter, die zoveel problemen had met haar werk, te controleren. Die zat stiekem, zag ik haar op een gegeven moment aantekeningen maken over alle collega's. En met name over die recruiter die klaagde over het fotorolletje van Srebrenica.
Ja. Hoe lang duurde het dat ze bij het callcenter door hadden dat er hier wel iets heel geks aan de hand was?
Nou, niet lang, want er werd een personeelspasje gestolen. Toen die twee defensievrouwen daar werkten. En even later heeft er een inbraak plaatsgevonden met het gestolen personeelspasje. En tijdens die inbraak is er een fotograaf langs geweest om foto's te maken van die recruiter die zo zat te klagen op het callcenter, terwijl ze aan het werk was. Ja. Het is natuurlijk zo dat als een inlichting de functionaris infiltreert in het bedrijfsleven, dat zo iemand zich dan in een kwetsbare positie manoeuvreert.
Ja.
Want er zijn natuurlijk regels wanneer iemand mag gaan infiltreren in het bedrijfsleven. En nou ja, in het callcenter waar ik werkte, daar verkochten we geen massavernietigingswapens aan de telefoon. Nee,
dat zou wel een heel apart callcentrum geweest.
We hebben ook geen terroristische aanslagen voorbereid.
En wat verkochten jullie wel?
Internetaansluiting.
Oh, internetaansluiting.
Ja. Oké, okay, maar ja, dan was dat. Ja.
En hoe was het voor jou? Want ik kan me niet voorstellen dat ik zo'n voorstel zou krijgen. Maar ik weet ook eigenlijk niet goed hoe ik daarop zou reageren.
Nou, ik had me wel verdiept in Defensie voor die sollicitatie als officier.
Maar dit is iets anders.
Iets heel anders, ja. 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 En ik was ook beledigd dat ik dus afgewezen was als officier.
Ja.
Maar dat ik wel als een soort spion dan eigenlijk, tenminste voor een spionagedienst dan kon gaan werken als analist.
Ja, maar bleef die belediging of ging dat op een zeker moment om in het idee van, nou, wie weet?
Nou, ik heb niet lang bij stilgestaan, omdat iedereen natuurlijk zo geschrokken was van die inbraak.
Ja.
Van die spionage-inbraak tijdens het werk gewoon plaatsvond. Mm-hmm. Waarbij zomaar iemand inbreekt en foto's gaat maken met flitsen van alle collega's. Dat is zo vreemd.
Mm-hmm.
Ja. En daar is toen ook de politie bij gehaald. Dus zodoende is dat helemaal uit de hand gelopen.
Ja.
De pleuris is uitgebroken.
Ja, ja, ja. hoe werd die pleuris dan weer een beetje bedwongen? Want daar moeten ze natuurlijk wel goed in zijn. Het kan misgaan, maar liefst wordt dat zo snel mogelijk dan ook weer weggemoffeld,
ja,
lijkt mij.
Ja, later heb ik veel vragen gesteld aan Defensie over deze affaire.
Ja.
Ik heb dus niet in eerste instantie ben naar de politie gegaan, zoals het callcenter zelf heeft gedaan, een directie heeft gedaan. En daar heb ik nooit duidelijk antwoord op gekregen.
Ja. Maar had je dat van tevoren wel verwacht? Want zo werkt dat helaas toch ook niet?
Ja, ik was wel een beetje naïef, ja.
Nee, maar dat geeft ook niet, hoor.
Ja,
Nou, is dit natuurlijk toch een EZ 1998.
Ja.
Dit boek is in 2014 uitgekomen.
Ja.
Hoe komt het dat er zo'n tijd tussen heeft gezeten?
Ik ben natuurlijk heel lang met juridische procedures bezig geweest. Gerard Spong was op een gegeven moment mijn advocaat. En op een gegeven moment bloedde dat dood. En als je op een gegeven moment vraagt om een strafrechtelijke vervolging. En je gaat een artikel 12 procedure. Het is een beetje een technisch verhaal, hoor. Maar gewoon die juridische procedures duren allemaal heel erg lang. Maar ik heb wel altijd aantekeningen gemaakt. Van wat er toen gebeurd is. En ik heb het op een gegeven moment heb ik het een aantal jaren laten rusten, die zaak. Toen dacht ik van, ja, nou, het gaat wel over Srebrenica. Het gaat wel over het feit dat een inlichtingenfunctionaris die klaagt dat het fotorolletje wordt achtergehouden, wordt met een hele rare inlichtingenstreek naar een callcenter wordt gestuurd. En daarna wordt gezorgd dat ze haar baan verliest bij het inlichtingenwezen. Er worden wel rare streken uitgehaald rond een volkenmoord. Mm-hmm. En ik vond het toch wel heel erg belangrijk om dat op een gegeven moment op papier te schrijven. Mm. Ja.
Heb je ook contact gezocht met politici?
Ja, klopt, ja.
En hoe reageren die erop? Want ik kan me heel goed voorstellen. Ik zie dan dat die zin van Jan Pronk.
Ja.
Maar dat een minister geeft natuurlijk heel vaak dat hij allerlei brieven krijgt van mensen. En mensen met verhalen. Ja. En er zijn natuurlijk, als je tegenwoordig op internet kijkt. Ja, er zijn zo gigantisch veel theorieën en mensen die allerlei dingen beweren. En bijvoorbeeld, ik las laatst ook weer een verhaal van iemand die beweerde dat Mark Rutte, dat in werkelijkheid een krokodil is, die elke avond dan zijn pak uitdoet en er ligt een krokodil in bed. Ik denk, ja, ik denk, kijk, als ik politicus was, zou ik, als ik zo'n verzoek krijg, daar toch een beetje wantrouwig op reageren. En ik denk, hoe ging dat in jou? Nee, nogmaals, ik geloof jouw verhaal volledig.
Harry van Bommel heeft mijn boek gelezen. En die zei, het is een heel fascinerend verhaal. Ik wil zeker dat de media daar aandacht aan besteedt. Ja. Van de Arbeid werd ik 2 weken geleden nog gebeld door een Tweede Kamerlid. Die zei van, ik vind het heel erg interessant verder. Ja.
Maar wat kan een politicus verder voor je doen? Want je hebt die commissie, daar zitten dan de 4 grote partijen in. Daar zit een van elke partij, de persoon die erin zit, die heeft van tevoren beloofd dat hij nooit iets naar buiten zal brengen wat daar besproken wordt. Dus iemand van die 4 grote partijen gaat daar over deze kwestie iets vragen.
Ja.
Dan mag je daar nog niks mee naar buiten doen.
Nou ja, ik vind het inderdaad een probleem in Nederland dat eigenlijk inlichtingenwezen denkt te kunnen doen en laten wat ze willen. En dat de controle erop zo beperkt is.
Ja. En hoe zou het anders kunnen?
Nou ja, ik bedoel, je hebt bijvoorbeeld de commissie van toezicht betreffende de inlichting en veiligheidsdiensten. En die had hier al lang werk van kunnen maken om die zaken uit te gaan zoeken. Uh-huh. Ja.
Ja, er komt zoveel informatie op ons. Ja, het leest heerlijk weg. En het is nog waar gebeurd ook. En nou is
nou ja,
het.
En wanneer lees je wat over overheidsspionage, Bert? Ik bedoel, dat speelt zich toch altijd eigenlijk af in het verleden. Maar wat er nu aan de gang is, we hebben hoogstens in de krant gelezen dat er geen land ter wereld is waar de telefoon zoveel getapt wordt als Nederland. Vond ik al iets dat ik dacht van, wat is hier eigenlijk aan de hand?
Ja.
He? Maar goed.
Ja, en toch, ja, ik ben misschien naïef hoor, maar ik heb altijd zoiets, inderdaad, als je dan leest dat er zoveel telefoons worden getapt, dan denk je, ja, wat hebben mensen nou? Hebben mensen nou allemaal zulke bijzondere dingen te vertellen?
Ja, ik denk dat Edwin ons dat wel kan vertellen.
En ook van
natuurlijk. Ik heb contact gehad met het advocatenkantoor hier in Amsterdam, Brackendoli-Vera. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En jarenlang is het e-mailverkeer en het telefoonverkeer van het advocatenkantoor afgeluisterd. Het kwam 2 weken geleden, naar buiten in de pers. En dan wordt er toch wel mee geconfronteerd dan, inderdaad. Ja. Dat je zelf dan hoogstwaarschijnlijk ook bent afgeluisterd. Dat is vreemd, want ik heb namelijk contact gezocht binnen Brackendoli-Vera. Het had toen nog een andere naam hoor. Het heette toen nog Beuler Advocaten. Met Britta Beuler.
Britta Beuler, ja.
En ze was Eerste Kamerlid.
Mm-hmm.
En dan heb je het er wel over dat de communicatie van een volksvertegenwoordiger met een gewoon burger wordt.
Ja.
Ja. Hoe sta jij trouwens tegenover veiligheidsdiensten? Want nogmaals, ik ben misschien naïef, maar ik heb altijd zoiets van, nou ja, we leven in een rare wereld en een veiligheidsdienst is toch nodig. Alleen, wat altijd zo moeilijk is, hoe ver ga je? Weet je, dat is hetzelfde als met bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting. Bijvoorbeeld een veiligheidsdienst, wat mag je wel, wat mag je niet? Wat bijvoorbeeld in het verleden wel eens gebeurt, bijvoorbeeld bij een partij als de CPN.
Ja.
Dat je er later achter kwam dat er afdelingen waren die eigenlijk zonder informanten al jarenlang niet meer hadden bestaan. Dan denk je van, ja, dat is natuurlijk wel heel wonderlijk.
Ja.
En wat wil men ermee? Of wat bijvoorbeeld in Duitsland wel is gebeurd, dat bijvoorbeeld een vrij extreme partij met warme gevoelens voor vroeger, dat dan blijkt dat dan 80% van de aanwezigen bij bijeenkomsten ook mensen zijn met een dubbele pet. Denk ik, wat wil men daar nou mee?
Ja. Ik geloof dat er heus wel een bestaansreden is natuurlijk voor veiligheidsdiensten. Als iemand een aanslag wil plegen op die krokodil waar je het over had, die Mark Rutte of zo, dan kan ik me voorstellen dat je als veiligheidsdienst zoiets wil voorkomen. Maar wat ik ook vind, dat als er op een gegeven moment een intern conflict bestaat binnen een inlichtingendienst, bijvoorbeeld over een fotorolletje, wat wel of niet naar buiten mag, wat wel of niet in de doofmoed moet belanden, dat ze een dergelijk conflict niet in het bedrijfsleven moeten gaan uitvechten.
Nee, dus, trouwens, over dat bedrijfsleven, er is een generaal. En die generaal heeft een vrouw. Nou, dat gebeurt wel vaker. Maar die vrouw die werkte ook bij dat callcenter.
Ja, ik had het net over twee defensievrouwen. Ik had het over de recruiter. En ik ben erachter gekomen dat die tweede defensievrouw, die per ongeluk nog wel eens liet vallen dat haar man ook bij Defensie werkte. En een vrouw die ook nog wel eens per ongeluk de telefoon opnam met opeens een hele andere naam. Met opeens de naam mevrouw Van Baal. Ik ben erachter gekomen dat het de echtgenote is van generaal Ad van Baal, die later bevelhebber is geworden van de Koninklijke Landmacht.
Maar dan denk je van, hoe werkt dat nou? Is dat nou dat die Ad van Baal op een gegeven moment heeft gezegd tegen zijn vrouw, nou, jij gaat te vaak shoppen. Ik wil dat je een baantje neemt. Nou, weet je wat, ga daar helpen om voor informatie in het callcenter.
Ja, de normale gang van zaken is natuurlijk van, goh, als er inderdaad sprake is van een belangrijke inlichtingenklus. Ik weet helemaal niet of er hier sprake is. Maar dat je dan inderdaad een beroep doet op je manschappen en niet op je shoppende echtgenoot.
En vooral zo'n dame die dan zo los slippig is.
Die moest gecontroleerd worden, inderdaad, die recruiter die zo zat te klagen over de militaire inlichtingendienst. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat als op een gegeven moment de agenten zo heel erg klaagt binnen een callcenter van een internetprovider, dus eigenlijk een mediabedrijf, dat je daar iemand wil controleren. Dat kan ik me in principe wel voorstellen. Maar dat het allemaal in het bedrijfsleven moet en dat een generaal dan zijn eigen vrouw erop afstuurt. Dat is natuurlijk heel discutabel.
Absoluut. Ja. Hoe zijn de reacties op het boek? Want het boek leest als een thriller. Ik vind het ook heel knap dat je al die bekende namen hebt gestrikt. En ik denk ook dat je dat gedaan hebt natuurlijk toch om te laten zien van, zie je wel jongens, dit is allemaal bloedserieus. Maar wat zijn de reacties?
Vrij positief, ja. Ja, er hebben vijf dagbladen hebben geschreven over het boek. Vijf positieve boekbespreking. Waar ik ook blij mee ben, is dat de krant van de Bosnische gemeenschap in Nederland, dus van de moslimgemeenschappen, die zo in de steek is gelaten in Bosnië, dat die zich ook positief heeft uitgelaten over een boek. Ze hebben gezegd, zeer interessant boek van de beroemde schrijver. En,
voor hun is het ook weer een bewijs, hè, dat wat steeds ontkend wordt. He, dat filmrolletje.
Ik durf niet te zeggen dat het een bewijs is.
Nou ja, goed, het geeft in ieder geval dat nieuw leven aan iets wat anders dan toch langzamerhand vergeten wordt.
Ja.
En het is voor die mensen natuurlijk nooit klaar. Die zijn hun mannen kwijt. En
er zijn natuurlijk heel veel verhalen, ook al eerder gepubliceerd, over Srebrenica en over die doofpot. Er zijn natuurlijk heel veel vraagtekens worden er geplaatst. Er zijn zelfs ook prominenten die openlijk klagen dat er tijdens de parlementaire enquêtecommissie Srebrenica mijnheid is gepleegd door militairen. Dat ze niet de waarheid hebben verteld.
Maar wat mij altijd opvalt met dat soort zaken, dat hebben we bijvoorbeeld ook wel eens gehad, bijvoorbeeld bij zaken tegen banken, zoals Slavenburg en woningbouwcorporaties. Dan wordt er inderdaad gezegd, er is mijnheid gepleegd. En mensen die het volgen, die zeggen, ja, inderdaad, dat klopt. En vervolgens gebeurt daar helemaal niets mee. Die denkt, ja, dan is het. Hey, dan kan je zeggen van, ja, er is mijnheid gepleegd, dat klopt niet. Maar ja, als er vervolgens toch niks mee gebeurt, ja, wat heeft het dan voor nut?
Klopt, ja. Ik hoop inderdaad dat dit boek wel gevolgen heeft, ja.
Heb je de smaak zo te pakken gekregen dat je bijvoorbeeld, dat er meer kwesties zijn waar je in wil verdiepen? Of dat je bijvoorbeeld mensen wil gaan helpen die bijvoorbeeld als klokkenluider voortdurend tegen een muur lopen?
Ja, maar ik ben maar gewoon burger. Ik denk niet dat ik dat kan, nee.
Maar een normaal burger schrijft niet zo'n boek.
Ja.
Ja, maar het heeft me ook wel veel moeite gekost om het te schrijven. Ik heb gelukkig onder andere de hulp gekregen van Arnoud van Soest. En je zit hier in het publiek. Daar ben ik ook heel erg blij mee.
Dat iemand tijd daarvoor heeft. Want we weten hoe druk zijn agenda is. Dank u wel, meneer van Soest. Het is, maar
Edwin, ik heb nog één vraagje. Want op de achterflap wordt ook het woord chantage gebruikt. Dat is ook een van de middelen, blijkbaar, die de inlichtingendienst gebruikt.
Ja.
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Nou, die recruiter op mijn werk in het callcenter is op een gegeven moment gefotografeerd in het callcenter tussen collega's. Mm-hmm. Ik zat daarnaast haar op een gegeven moment. En ja, op dat moment kan ze met die foto's. En is ze volgens mij ook met die foto's onder druk gezet. Want ze had natuurlijk helemaal geen goede reden om daar te gaan, gaan werken. Ja. Ja. En ik heb begrepen, nou ja, ze heeft kort daarna haar baan verloren. En niet alleen zij, maar ook haar baas. Dus ik geloof op die manier dat er op die manier wel een strijd is beslecht binnen het militaire inlichtingenwezen.
Heb je die mensen ook nog geprobeerd op te zoeken voor commentaar?
Ja, wat interessant is, is dat generaal Van Baal, die heeft heel erg onder vuur gelegen vanwege de Srebrenica doofpot. Maar op een gegeven moment heeft hij de functie vervuld van inspecteur-generaal der krijgsmacht. En dat is eigenlijk een soort ombudsmanfunctie binnen Defensie. En ik heb hem op een gegeven moment heb ik hem aangeschreven en gevraagd of hij deze zaak, waarbij hij en zijn echtgenoten zijn betrokken, of hij die wilde oplossen. En dat heeft hij geweigerd. Ik heb hem ook aangeschreven over de misdrijven die in het callcenter zijn gepleegd. Diefstal, inbraak. En normaal ook bij misdrijven behoort zo'n inspecteur-generaal der krijgsmacht dat dan bijvoorbeeld naar de Koninklijke Marechaussee door te sturen. Die dan inderdaad die misdrijven onderzoekt. Maar dat is dus allemaal niet gebeurd. Weet je, de rechtsvervolking lijkt te zijn belemmerd, ja. Ja, ja.
Okay. Is nou de minister die hierover gaat op dit moment Ivo Opstelten?
Nee, er zijn twee ministers bij betrokken. Dat is de minister van Defensie, Hennis.
Hennis, ja.
En de minister van Binnenlandse Zaken, want die gaat over de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst. Ja, en dat is minister Plasterk.
Plasterk. Nou, stel dat Plasterk, we hebben hem hier ook wel eens gehad. Stel, die belt jou vanavond op, helemaal in tranen. En die zegt, Edwin, ik wilde nog deze week dat er een oplossing komt. Ik kom morgen bij je langs, wat gaan we doen? Nou, wat zou je...
Ik denk dat het in eerste instantie wel belangrijker is dat het fotorolletje boven water komt. Mm. Ik kan het nu wel over mijn belangen hebben, maar ik bedoel, ik ben maar gewoon burger. Het gaat natuurlijk niet alleen om mij. Het gaat natuurlijk om iets veel groters. Ja.
Nou ja, in feite stel je natuurlijk een systeem aan de kaak. Hè? Wij denken altijd dat Nederland zo'n braaf, prettig land is. Maar er gebeuren dus allemaal dingen waar we geen weet van hebben. En die eigenlijk gewoon direct van invloed zijn op ons persoonlijk leven. Ik bedoel, als dit soort middelen wordt ingezet. Hè, en jij hebt het dan meegemaakt. En je had er zelfs onderdeel nu van kunnen zijn. Want dat is ook een merkwaardige gedachte, lijkt mij.
Ja.
Dan is het iets wat in de gaten gehouden zou moeten worden. Het is ook mooi dat je dan zo'n boek erover schrijft. Want ja, ik weet niet beter dan dit soort boeken. Ja, dat wordt wel eens over de CIA. En dan komt ook het een en ander zo langzamerhand over naar buiten.
Ja.
En ook daar merk je dan dat eigenlijk er geen grenzen zijn. Uh-huh. Op het moment dat zij iets willen bereiken, iets willen verstoppen, iets te weten willen komen, dan wordt alles ingezet wat zij nodig vinden.
Ja, ik heb er niks aan toe te voegen. Heel mooi verwoord. Ja, ja.
Goed. Nou, wordt ongetwijfeld. Ik heb zelf zo'n idee van, wordt vervolgd. Dat we dit jaar of volgend jaar nog eens met een ander boek terugzien.
Waar kunnen we het boek krijgen?
Want nou, dat is krijgen nergens. Dat komt door die eindredacteur. Die heeft flink wat geld van Edwin afgepakt. Dus hij kan geen krijgen, dat doen we niet.
We gaan eerst even de titel noemen. Het heet De Doofpot Generaal. En jouw naam is Edwin Gielté. Dat is Gielty.
Correct.
En de uitgeverij is Speak Easy.
Klopt, ja.
Dat is ook een mooie naam, hè? Van de uitgeverij bij zo'n boek.
Ja, het past heel goed. En dat heb je ook een website?
Klopt. Het websiteadres is dedoofpotgeneraal.nl.
Oké, en daar staat alles op voor mensen die het nog weer na willen kijken.
Het ligt gewoon in veel boekhandels, onder andere Atheneum. Het is gewoon ook online te bestellen.
Goed.
Oké. Hey, dankjewel voor je komst. En als er weer wat is, onmiddellijk komen.
Ja.
Dankjewel.
En hartelijk dank voor de uitnodiging.
Graag gedaan.